Wees bovenal nieuwsgierig. Aandacht is het nieuwe goud.
Welkom bij The Great Reskill, de podcast over omscholen, de arbeidsmarkt en de digitale revolutie. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de website Nationale Beroepengids, het platform voor informatie over beroepen, arbeidsmarktoriëntatie en omscholen. Mijn naam is Robert van El en ik ben de host. In deze podcast spreken we met Aaltje Vincent. Aaltje is schrijver van de bestsellers Jobmarketing 3.0 en solliciteren via LinkedIn. Zij helpt sollicitanten slimmer en succesvoller te solliciteren en werkgevers succesvoller en kandidaatgerichter te recruiten. We gaan praten over omscholen, hoe kom je erachter of een beroep bij je past, welke stappen moet je zetten en nog veel meer. Ik ga haar nu bellen. Goedemiddag Aaltje. Wat ontzettend leuk dat je mee wil doen met deze podcast. We kennen elkaar natuurlijk al. Hè? We hebben ook jou een keer mogen interviewen voor onze website, Nationale Beroepengids. Nou, ik vind het heel fijn om nu met je deze podcast te doen. Ik wil eigenlijk beginnen met het onderwerp omscholen. En zou je jouw visie kunnen geven op omscholen, hoe je daar tegenaan kijkt?
Nou ja, omscholen is onlosmakelijk verbonden met dat je actief blijft in het brood op de plank verdienen. Dus het is onlosmakelijk verbonden aan het werk blijven en met alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die iedereen individueel zal ervaren.
Ja. En als we even inzoomen op hè, kandidaten, mensen hè, die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Wat zou je ze willen adviseren? Mensen die omscholen overwegen, wat zou je die willen adviseren?
Nou ja, wat ik hen allereerst adviseer is om eerst te praten met de mensen die nu dat werk al doen. Maar ik sta heel vaak voor groepen werkzoekers. En dan vraag ik ook, wat voor werk wil je? En dan hoor ik echt nog te vaak, ik ben administratief medewerker. En dan ben ik ook gewoon heel confronterend en dan vraag ik, is daar dan nog vraag naar? En wat ik zo jammer vind, is dat mensen dan nog schrikken van mijn vraag. Terwijl de vraag naar administratief medewerkers al sinds jaar en dag enorm aan het afnemen is. En dan schrikken ze dus. Dus dat is eigenlijk het begin, dat mensen zich realiseren. Ja, het wordt echt anders. Het is een andere arbeidsmarkt voor mij. En als ik aan het werk wil blijven, dan zal ik me echt moeten heroriënteren op de arbeidsmarkt. Ja. En dat is waar het mee begint, dat mensen zich hiervan bewust zijn. En pas dan komt er echt beweging. En dan gaat er weer een volgende stap. Dan hebben mensen gewoon heel goed advies nodig van wat kun jij met de vaardigheden die je tot nu toe hebt laten zien in je werkende leven, wat kun je daarmee in een ander beroep, in een andere functie? En daar hebben ze dus begeleiding bij nodig. Ze hebben dus begeleiding nodig bij dat bewustzijn daarop. En bij welke eerste stappen je dan gaat zetten.
Ja, dus inderdaad, hè, stap 1 zeg je, hè, begin om te kijken, is er überhaupt vraag naar, of eigenlijk aanbod van vacatures, hè, voor het beroep waar ik interesse in heb. Dat is eigenlijk stap 1. Ja. En mogelijke omscholer zijn, welke bronnen zou je daarvoor kunnen gebruiken om daarachter te komen?
Er zijn ongelooflijk veel goede scans. Die heten dan de Mijn Arbeidsmarktwaardescan. Die kun je ook vinden bij het uwv.nl, bij werk.nl. Bij jou op de website kun je ze vinden. Dus er zijn heel veel, het zijn allemaal theoretische scans, maar die zetten je wel aan het denken over, wat kan ik nou doen als loopbaanstap, als carrière switch, als zij-instromer. Dus de eerste stap is, doe zo'n scan.
Ja, duidelijk. Dat is denk ik een hele goede tip. Stap 2, hoe zie je dat voor je?
Stap 2 is, dan komt er waarschijnlijk 2 of 3 mogelijkheden uit zo'n scan. En dan denk je, nu komt er dit uit en dan komt dat uit en dan komt zo uit. En dan weet je het nog niet. Ik kan me dat heel goed voorstellen, want het is een immens besluit. En werk is ongelooflijk belangrijk voor mensen. Nou, wat ik dan als klein stapje adviseer, is praat met mensen die dat werk nu al doen. Dus ga kijken in je omgeving. Van die 3 richtingen die eruit komen uit die scan, wie ken ik al die dat werk nu al doen? Of ken ik mensen die weer mensen kennen die dat werk nu al doen? En ga met hen praten van, wat doe je dan overdag? Of als het in de zorg is, ook avonden en in de weekenden in de horeca. Wat doe je dan? En dat je dus met die mensen in gesprek gaat. Dat klinkt ook weer makkelijker dan het is, maar dat is wel de beste stap om te zetten. Ja. Omdat je dan door het gesprek met hen, weet ik gewoon, hè, dan moet je dus, idealiter als je dus 3 richtingen hebt, dan moet je idealiter met minstens 2 mensen per richting praten. Dus dan heb je 6 gesprekken. Hoe je die gesprekken doet, daar kunnen we straks wel even over hebben. Maar vanuit die 3 richtingen, die 6 gesprekken, kun je dan binnen no time ergens een streep doorheen zetten. Van ik dacht dat het leuk was, maar dat is helemaal niet zo leuk. En dan ga je weer verder praten met mensen in die andere 2 richtingen. En dan ontdek je, dan ga je misschien ook naar voorlichtingsavonden bij een zorginstelling. Of bij voorlichtingsavonden bij een technisch bedrijf. En dan kun je vanzelf voelen, waar gaat mijn hart nu voor kloppen? En waar krijg ik pretlichtjes van? En die heb je weer brood nodig om die loopbaanstap te kunnen zetten.
Precies, precies. Ja, dus ja. Die gesprekken zijn essentieel. Ja. In eerste instantie, hè, kijk je dan binnen je eigen netwerken. Ken je mensen in je vriendenclub, familie, omgeving, hè, die een bepaald beroep uitoefenen?
Ja.
Wat zijn andere manieren die je kan gebruiken om met mensen in contact te komen die een bepaald beroep uitoefenen? Of andere bronnen die je kan gebruiken of tools die je kan gebruiken?
Nou ja, de belangrijkste tool die je kunt gebruiken is natuurlijk LinkedIn.
Ja.
Dus met LinkedIn kun je tot in de haarvaten van jouw arbeidsmarkt rondkijken, koekeloeren. Wie werken daar allemaal? En hoe profileren zij zich op LinkedIn? Waar praten ze over? Hoe ziet hun profiel eruit? Waar praten ze over als ze hun posts delen op LinkedIn? Of waar reageren zij dan op? Dus een andere tool, dus je gewone real-life netwerk, zoals het heet. Maar een andere tool is dus je LinkedIn-netwerk. En ja, dat is dus subliem als je vergelijkt. Ik zit al heel lang in dit vak, Robert. Maar vroeger kon je niet zeggen, ja, ik wil wel eens even weten wie er ook allemaal werkt als helpende in de zorg hier in mijn dorp of in de dorpen om mij heen. Terwijl je nu met LinkedIn kan je dat gewoon binnen een paar seconden kan je dat opzoeken. En dan zie je ze. Dus dat is een subliem hulpmiddel.
Fantastisch, ja. En nou goed, hè. Jij hebt er een boek. Ik zal ook in onze show notes zal ik een linkje zetten met het boek, hè, wat je erover geschreven hebt. Ik denk dat daar heel veel zinvolle informatie over te vinden is. Hoe doe je dat dan precies? Hè? En ik denk ook, hè, op het moment dat je mensen benadert die je niet persoonlijk kent, hè, dan is de boodschap ook altijd belangrijk. Hè? Dus niet zomaar een connectieverzoek zonder begeleidende tekst, maar echt een persoonlijke boodschap. Hè? Waarom je met iemand in contact wil komen.
Ja.
Ik denk dat dat ook goed is.
Daar heb ik nou wat 2 tips voor die persoonlijke boodschap. Kijk, iedereen die rondloopt deze aardkloot wil ontzettend graag gezien worden. Hè? Iedereen wil ons heel graag ertoe doen en gezien worden. Dus dat moet in de uitnodiging zitten. En als tweede ook wat je gemeenschappelijk hebt. Want iedereen wil ergens bij horen. Dus in die tekst zeg je dan ook, ik zie op jouw profiel dat jij ook in de zorg werkt. Nou, die stap wil ik heel graag zetten. En vandaar maak ik graag een connectie met je. Ja. Dus dan zet je die 2 dingen in het connectieverzoek.
Ja, duidelijk, duidelijk. Ja. Ik merk ook dat, ik heb wel eens wat verhalen van mensen gehoord. Mensen die dan benaderd worden om iets te vertellen over hun eigen baan, vinden dat vaak ook leuk, hè?
Ja, ja. Kijk, mensen vinden ontzettend leuk om over hun werk te praten, als ze leuk werk hebben. En ik zeg altijd, ja, het komt in een goede vriendschap of in een goed huwelijk niet echt voor dat je zegt, nou, ik kan een uur over mijn werk praten en de ander blijft geïnteresseerde vragen stellen. En dat vinden mensen wel heerlijk. Dus als je hen benadert voor een netwerkgesprek, dan geef je hen dus ook een cadeau. En dat cadeau is aandacht. En aandacht is het nieuwe goud. Dus heel veel mensen voelen dan, ja, dan ga ik met mezelf lopen leuren. En dan kan ik ze toch niet meer lastigvallen. En wie zit er nou op mij te wachten? Maar je geeft juist aandacht. En als je iemand op een troon zet van, nou, ik wil juist van jou heel graag horen hoe het is om in dat vak te werken. Dat zou ik geweldig vinden. Als je daar de tijd voor zou willen nemen, nou, helemaal super. Ja, dan voelen mensen zich echt ook gezien en vereerd van, oh nou, ik mag over mijn werk vertellen. Dus ja, klopt.
Ja. He, dus eigen netwerk, LinkedIn. Nog andere kanalen die mensen kunnen gebruiken om met andere mensen die dat beroep uitoefenen in contact te komen? Of denk je dat dit de belangrijkste
beroepen, is? Ja, nou, dit zijn wel de 2 belangrijkste. En heel veel beroepen hebben ook een beroepsgroep. Waar ook bijvoorbeeld open avonden zijn of congressen zijn of bijeenkomsten zijn. Dan kan je ook zeggen, ik wil ontzettend graag deelnemen, kan dat? Over het algemeen willen die events heel graag zoveel mogelijk deelnemers. Als je zegt, nou, ik ben bezig met de volgende stap in mijn loopbaan. Ja, dan zeggen ze ook dat dat kan. Dat is ook mijn ervaring.
Ja, ja.
En we hebben sinds kort een nieuw fenomeen. Hè? Dus dat is de Clubhouse. Ik weet niet of je daarover
ja,
wilt horen.
Inderdaad, maar... Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, absoluut. Absoluut. Het ja. Is, dat is natuurlijk ook een kanaal wat mensen kunnen gebruiken. Ja,
ja ik zie nu op Clubhouse en hopelijk binnenkort ook toegankelijk voor mensen met Android. Maar dat daar dus ook echt al rooms zijn waarin mensen uit de techniek of uit de zorg of uit het onderwijs met elkaar in gesprek gaan. En daar kan je dus gewoon bij aanhaken. Dus dat is een subliem nieuw Absoluut. Social medium. Ik vind het laagdrempeliger dan een LinkedIn groep bijvoorbeeld.
Ja, ja en het interessante of het leuke is ook, hè, je kan natuurlijk actief deelnemen aan zo'n gesprek, wat natuurlijk altijd aan te raden is. Hè, maar als je nog in een fase zit dat je aan het oriënteren bent, hè, kan je ook gewoon meeluisteren. Hè, wat hebben mensen te zeggen daarover? En op die manier informatie inwinnen.
Ja, ja, dat is echt super. Ja,
ja leuk, leuk. Je vertelde net hè, over de gesprekken. Hè, de gesprekken die je dan hebt en dat je daar nog wat tips voor hebt. Zou je het over die tips kunnen hebben?
Ja, de tips voor een goed netwerkgesprek of een goed gesprek met iemand die dat werk nu doet. Mensen hebben vaak nogal weerstand tegen het woord netwerken. Maar voor een goed gesprek met een vakgenoot. Of het vak, met iemand die nu het vak doet dat je in wil. Waar het over gaat is dat je ongelooflijk goed voorbereidt en inleest. Waardoor je dus niet vragen stelt waarvan je het antwoord ergens op het internet al kunt vinden. Dat is jammer, want dan voelt die ander heel snel van, oh, waar gaat dit heen? Dit had je heus wel ergens kunnen vinden, dus dan haakt de ander af. Dus dat is niet, dat moet je dus niet doen. Wat moet je wel doen? Je zegt dan, goh, ik las op het internet, of ik las in een post van jou, of ik hoorde van die en die, dat en dat over jouw werk. En dat maakte veel indruk op mij. Hoe ervaar jij dat? Of als je zegt van, nou ja, ik ben bezig, hè? Ik wil ontzettend graag werken als coach. En ik weet gewoon, in mijn huidige vak als leidinggevende is dat een onderdeel van mijn werk. En dan stimuleer ik mensen dagelijks, maar voor jou is het jouw beroep. Hoe werkt dat dan voor jou als je mensen coacht die beter willen zijn in hun werk? Dus je stelt vragen vanuit de know-how die je op het internet al hebt kunnen vinden. En vanuit de eigen werkervaring, die koppel je er ook aan vast. En dan denkt die ander, nou, wat goed voorbereid. En nu wordt het interessant. Nou, we're talking, zeg je dan in het Engels.
Precies.
En dan ontstaat er een klik en dan heb je echt een goed uitwisselgesprek over het vak. Ja.
Ja, ja, ja. Dus voorbereiding, hè, dat is essentieel. En laat zien dat je je voorbereid hebt. Hè, en stel op basis daarvan vragen hè, die ook aanzetten tot nadenken. En ook aangeven dat je zelf goed erover na hebt gedacht.
Ja, en dan zet je jezelf daarmee ook op de kaart. Want dan denkt die ander, wow, die is echt geïnteresseerd en die is echt goed voorbereid. En wie weet waar dat weer toe leidt. Hè? Want dat kan ook zijn... Dat als iemand dat dan voelt, dat hij ook je enthousiasme ziet in je pretlichtjes. Want ja, soms staatsgesprekken of netwerkgesprekken zullen in het echt zijn. Of achter een videotool als Teams of Zoom. En als die ander dan voelt van, goh, wat leuk, je bent echt enthousiast. Kom een keertje meelopen. Dat kan natuurlijk ook bij steeds meer organisaties. Of we hebben dan en dan een voorlichtingsavond, doe dan mee. Ja, dan wordt die ander ook echt enthousiast om je erbij te halen.
Precies, precies. Ja. Ja, 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 ja. Ik denk dat dit al hele goede tips zijn. Heb je nog meer tips?
Ja, zorg dan ook dat je uit alle informatie die je ophaalt, dat je daar ook echt een goede vertaalslag maakt voor jezelf. Dus als je echt we hebben het over omscholen, we hebben het over carrière switchen. Dus hoe meer je weet over dat nieuwe werk, hoe meer je ook naar boven kunt halen. Oh, maar dat heb ik eigenlijk al gedaan. Ik heb ook mensen ingewerkt. Of ik heb ook planningen gemaakt. Waardoor je dus ook je cv en je LinkedIn profiel vanuit je huidige werkervaring heel goed kunt toeschrijven naar die loopbaanstap toe.
Ja, dus eigenlijk het koppelen van je eigen ervaring en vaardigheden en skills naar de vaardigheden en skills die relevant zijn voor het nieuwe beroep waarna je je wil omscholen.
Ja.
Ja.
Ja, zeker. Ja.
Ja, inderdaad, inderdaad. Ja, oké. Als we het vanuit een werkgeversperspectief benaderen, wat adviseer jij werkgevers hè, die overwegen omscholers in dienst te nemen?
Nou ja, dat is al een mooi moment, Robert, wat jij nu zegt, dat mensen overwegen om omscholers in dienst te nemen. Want dat is op zich al een heel punt, dat ze daar komen, ja, bij het overwegen daarvan. Dus daarvoor moet ook echt wel bij een organisatie bewustzijn ontstaan van, we zoeken de meest ideale kandidaat en die bestaan niet meer, die lopen niet meer vrij rond. Dus dan heb je als organisatie jezelf eerst te realiseren, wat hebben we minimaal nodig en wat kunnen we iemand leren in dit vak? Dus dat is een advies van mij aan werkgevers. Van wat is echt basic? Bijvoorbeeld een MBO-4 opleiding. En hebben we verder gewoon enthousiasme nodig. En pretlichtjes nodig. En kunnen we dan de rest leren? Dus daarover het gesprek met elkaar aangaan. En mijn ervaring is dat je hebt drie partijen binnen een organisatie die gaan over het aantrekken van nieuwe collega's. En die moeten samen dat gesprek aangaan. Dus zowel de recruiter die echt goed voelt, hoe is het in de arbeidsmarkt? Zijn deze ideale profielen, zoals dat dan heet, wel te werven? Nee. Ja, dus de recruiter weet dat dat niet zo is. En die moet dan samen met de leidinggevende, of de vacaturehouder, maar de leidinggevende, de manager, en met HR het gesprek aangaan. Oké, de ideale profielen zijn niet meer te werven. Wat dan wel? Wat hebben we dan minimaal nodig? Dus dat je ook daarover het gesprek aangaat. Dat is echt wel nodig bij werkgevers.
Ja, precies. Ja. Ja, dus eigenlijk ook het besef, hè, van, iedereen zoekt het schaap met de vijf poten. Dat is in veel gevallen niet mogelijk. Maar wat zijn opleiding of competenties, hè, die absoluut noodzakelijk zijn, hè, die echt een harde eis zijn, enerzijds. Ja. En anderzijds, hè, wat zijn zaken die we middels training, et cetera, kunnen ontwikkelen.
En, dus iemand uit de horeca bijvoorbeeld, die is ongelooflijk sensitief op wat ze gasten willen. Ja, dus die heeft echt oog en oor voor, willen ze nog een dessert, willen ze een extra fles wijn, willen ze extra brood. Dus daar heeft iemand die in de horeca werkt, heeft daar echt oog en oor voor. Nou, die is dus ontzettend klantgericht. Maar die klantgerichtheid, die kun je ook, en dat horen daarvan, kun je ook gebruiken als je in een callcenter wil gaan werken. Dus dat is dan een carrière switch van de horeca naar een callcenter. Maar op dit moment in Nederland is callcenterwerk is een opleiding ergens 2 weken volgen en dan thuiswerken. En dan mis je dus ook die reuring van die horeca. Dus ik kan me voorstellen dat dat een enorme overgang is. Maar bijvoorbeeld supermarkten hebben het nu hartstikke druk. Dus je zou dan wel met die klantgerichte sensitiviteit vanuit de horeca wellicht wel heel goed tot je recht komen in een supermarkt. Dus je moet voor jezelf bepalen, wat wil je?
Ja, inderdaad. Nog even terug naar, zeg maar, naar de mensen die zich willen omscholen. Hè. We hebben het al even over LinkedIn gehad. Hè. Hoe zou je daarmee omgaan, hè, als je je wil omscholen met betrekking tot je LinkedIn-profiel?
Ja, dan moet je eerst helder hebben dat je welke omscholing je wilt, welke carrière stap je wilt gaan zetten. Pas als die heel scherp is, dan kun je op LinkedIn, dan ga je dus vanuit je huidige en je vorige werkervaringen kijken, wat heb ik daar allemaal gedaan aan elementen, aan vaardigheden, aan competenties, aan skills die nodig zijn voor die carrière stap, zodat je ook je oude werkervaring weer in een nieuw daglicht zet. Nou, dat is al een hele klus.
Ja.
Mijn ervaring is dus altijd, doe dat samen met iemand, omdat je er zelf ook blind voor bent. En dan schrijf je dus je oude werkervaring toe. Je ligt daaruit wat helpt om uitgenodigd te worden voor het nieuwe. En dan komt er dus iets heel ingewikkelds, Robert. Want dan de recruiters die zoeken op LinkedIn naar nieuwe collega's, die zoeken altijd vanuit het huidig functieveld. Dus wat er dan moet gebeuren is dat je een knop omzet in je systeem en zegt, oké, ik moet dus een functie aanmaken, een nieuwe functie aanmaken in dat nieuwe beroep. Want als ik gevonden wil worden in die nieuwe functie, dan heb ik op LinkedIn een functie nodig in dat nieuwe werk. Dus je moet dan een huidige functie aanmaken met de functietitel in dat nieuwe werk. Anders word je op LinkedIn niet gevonden. Dan sta je niet tussen die functiezoekresultaten van een recruiter. En dan moet je dus ook zeggen met die groene badge dat je open staat, open to work. Ja. Maar dan wel vanuit dat nieuwe vak. En dat is een hele ingewikkelde omslag binnen mensen zelf. Omdat ze zeggen, ja, maar Aaltje, ik doe dat werk toch nog helemaal niet. Dus hoe kan ik dan op LinkedIn zeggen dat ik dat nu doe in een huidige functie? En dan zeg ik, ja, maar je wilt erin gevonden worden. En je wilt er je geld mee dan gaan verdienen. Dus je hebt een huidige functie nodig. Want anders sta je niet tussen de zoekresultaten als recruiters je zoeken op die huidige functie.
Je moet zorgen dat je natuurlijk zichtbaar wordt. Ja, ja, ja. Zou je een voorbeeld hiervan kunnen geven?
Een voorbeeld hiervan? Nou ja, dat je dan heel goed profileert op dat nieuwe. Ja, ik heb al een aantal voorbeelden gevonden. Maar je kunt dus ook als je HR-adviseur bent en je wilt nu coaching gaan doen naar mensen die in de WW zitten bij het UWV, dus je wil adviseur werk worden bij het UWV. Ja, dan moet je dus je hele oude werkervaring als HR-adviseur weer opnieuw belichten. Van wat heb ik dan als coaching gedaan in al mijn HR-taken? Ja. En dan maak je dus een huidige functie aan met de functietitels van adviseur werk of werkconsulent of klantmanager. Of consulent, hoe het ook allemaal genoemd wordt, om dat bij gemeente en bij het UWV te kunnen doen. En dan heb je dus een huidige functie nodig waarin je jezelf zo betitelt.
Ja, ja, ja. Precies, precies. Om in ieder geval zichtbaarder te worden. Je gaf net ook al eerder aan, hè, goed om dit soort dingen met iemand samen te doen, hè, die misschien net even anders daartegen aankijkt dan je er zelf tegen aankijkt.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel heel verstandig is. Ja, ja, ja. 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 Ten slotte over het onderwerp omscholen. Twee vragen nog daarover. Wat zou je mensen willen meegeven ten eerste? En wat zie je als de belangrijkste skills waar mensen over moeten beschikken om een succes te maken van omscholen?
Nou ja, veerkracht, doorzettingsvermogen, nieuwe dingen kunnen leren, nieuwsgierig zijn. Dat soort dingen zijn echt nodig. Want ja, mensen heeft van nature weerstand tegen veranderingen. En dit is nogal een impactvolle verandering. Dus hak het ook in kleine stukjes. Dus wees bovenal nieuwsgierig.
Ja, ja, ja. Het zijn met name ook die persoonlijke eigenschappen. Hè? Die mensen
ja.
Die...
Ik heb een aantal klanten die zijn eind 50. Die zitten bij mij in een outplacement traject. En die willen dan docent worden op het middelbaar onderwijs. En daar hebben ze dan een beeld van, want nu zijn ze dan plotseling ontslagen. En dan zegt ze tegen mij, Aaltje, ik dacht al een aantal jaar naar, ja, ik wil eigenlijk wel leraar worden. Wat ik hen dus adviseer, is alles wat we tot nu toe al behandeld hebben. Dan zeg ik, ken jij docenten die nu voor de klas staan, bij een HAVO of een VMBO, wat je wil, of op een ROC? Ken je die docenten? Nee, die ken ik niet. Maar ken je mensen uit je omgeving die docenten kennen? Ja, ik heb natuurlijk mensen, vrienden in mijn omgeving die leerlingen op dat onderwijs hebben. Nou, kunnen zij jou niet introduceren bij een van die docenten? Ja. Ja, dat moet wel te doen zijn. Dan moet ze tegen een van die docenten zeggen, goh, ik heb een hele goede vriend en die wil een loopbaanstap maken naar docentschap. Mag die jou eens bellen? Ja. En dan is het fijn als die docent vraagt, hoe heet diegene? Dan krijg je een tip van, nou, ik heb die docent geïnformeerd, je mag hem bellen. Dan moet je hem natuurlijk ook als de wie de weer gaat bellen.
Ja.
En dat is dan weer meebewegen, leren, nieuwe dingen doen, uit je comfortzone stappen. Maar dit heb je dan goed ingericht. Dan bel je die docent en dan zorg je ervoor dat je zegt van, nou, ik vind het helemaal geweldig dat ik met jou mag praten over het vak als makelaardijdocent of boekhouddocent of wiskundedocent. Helemaal super. En dan moet je uit de valkuil stappen dat je dat dan niet meteen aan de telefoon doet, dat gesprek, maar dat je daar een aparte afspraak voor maakt. Zodat je die ander voelt zich dan nog serieuzer genomen. En dat jij jezelf ook terdege kan voorbereiden. Nou, en dan heb je dus dat gesprek met die wiskundedocent. En dan ga je dus ook, wat we net allemaal al hebben besproken, eerst online helemaal inlezen op carrière switchen naar docent. Nieuwe ontwikkelingen in het wiskundevak. Zodat je van daaruit ook hele goede vragen kan stellen. En aan het eind bedank je ook iemand omstandig. Je bedankt dan ook weer degene uit je vriendenkring die jou bij diegene heeft geïntroduceerd. En dan ga je voor jezelf nadenken. En als het kan, dus nog idealiter ook nog met iemand anders zo'n gesprek. En dan ga je invoelen en een nachtje zo slapen. Van wil ik nou werkelijk voor de klas staan? Ja, dan ga je vragen of je mee mag lopen. Nou, hopelijk kunnen we vanaf de zomer dan ook weer echt fysiek in de klas meelopen. Of dat je online lessen bij kunt wonen. En dat zijn allemaal tips van mij, zodat je echt je eigen antwoord hebt van ga ik deze loopbaanstap daadwerkelijk zetten? Ja. Maar dit vraagt dus een hele nieuwe, open, nieuwsgierige houding. Een leerhouding door je in te lezen. Maar dan kan je wel. Ook al zet je er een streep door, hè, dan zeg je nou ja, ik heb me verdiept in dat leraarschap, dat is toch niks voor mij. Dan kan je wel jezelf aankijken en zeggen van nou, ik heb begin 2021, heb ik het onderzocht en ik heb er toen een streep doorheen gezet. Helemaal prima. Maar dan, als je dit allemaal niet doet, Robert, als je dit niet doet en je blijft met dat idee rondlopen, dan is het binnen no time weer september en dan is er niets gebeurd.
En dan moet je weer een jaar wachten. Ja, precies.
En dat is jammer.
Ja. Ik denk als mensen het op deze, hè, op zo'n grondige manier, nauwkeurige manier aanpakken. Hè, je kan voor jezelf valideren of het al dan niet, hè, iets voor je kan zijn.
Ja.
Het is een hele goede manier om ook in contact te komen, hè, met organisaties of met scholen of met instanties. Dus ja, ik denk dat, zoals je het net hebt beschreven, ik denk dat dat een hele goede manier is voor mensen om te gebruiken. Hè. En hè, kom je erachter dat het niet de baan voor je is, ja, dan weet ik zeker dat je, hè, na zo'n traject ook weer een beter beeld hebt wat je dan wel wil en wat je dan wel zoekt in een nieuwe baan. Dus dat, ja.
En het is ook nog ontzettend leuk ook nog, hè, om te doen.
Ja.
Dus je steekt er veel van op en je doet nieuwe contacten op en je krijgt gewoon een leuke leven als je dit op deze manier doet.
Nee, ik denk dat dit echt een heel mooi voorbeeld is over het omscholen. Ik wil met je verder gaan op het onderwerp arbeidsmarkt. Welke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voorzie je de komende jaren?
Ik kan niet voorspellen hoe hard mensen weer terug zullen hollen naar alle terrassen en restaurants. Maar ik hoop van harte dat bijvoorbeeld die horeca, hè, dat die heel snel weer alle mensen kan opnemen om te werken. Zodat wij daar allemaal weer van kunnen genieten. En ik denk, kijk, als je helemaal terugkijkt in de tijd, dan deden we vroeger al het werk met de hand en toen werd er gemechaniseerd en daarna werd er geautomatiseerd en nu wordt er gedigitaliseerd en ik denk dat gaat alleen maar toenemen. Dat gaat alleen maar toenemen en we hebben ook hele decennia gehad dat werk uit Nederland verdween naar het Verre Oosten. Dus er zijn allerlei bewegingen op de arbeidsmarkt altijd aan de gang. Maar ik denk dat de digitalisering, dat die niet meer te stoppen is. En wat we nu. Maar wat ik ook al merk, Robert, is dat in die vorige crisis, in de financiële crisis, dus 2008, toen hadden we eigenlijk in die hele banken- en verzekeringssector twee slagen in één keer. Hè? Dus er was een enorme reorganisatie aan de hand, omdat die banken zich echt opnieuw moesten uitvinden. Maar er was ook meteen een digitaliseringsslag. Dus heel veel mensen, nou volgens mij zijn we in die bankensector teruggegaan van 40.000 naar 20.000 mensen. Dus 20.000 mensen hebben zichzelf al moeten opnieuw uitvinden om een loopbaanstap te maken. En ik denk dus dat het ongelooflijk slim is om daar heel alert op te zijn. Alleen de ervaring leert dat mensen hier pas echt bij stil gaan staan. Er is een voorhoede die dat uit zichzelf doet, maar de anderen doen dit pas als ze erover in gesprek raken met iemand of als het echt niet anders kan.
Ja. Over de digitalisering gesproken, wat verwacht je wat de invloed gaat worden van de digitalisering op de toekomstige skills die worden gevraagd?
Nou ja, dat je dus, het gaat twee kanten op. Je moet dan nog meer met die digitale technieken om kunnen gaan. Dus daar kun je dan niet meer zonder. En bijvoorbeeld bij Albert Heijn, daar kun je nu ook zelf je boodschappen scannen. Dus daar verdwijnen de cashières. Maar dat zie je nu ook al bij de HEMA en bij de Ethos. Dus in de hele retail gaan we naar de zelfscan toe. En dat betekent dus dat de verkopers die daar werken nog klantgerichter en nog meer de adviesrol kunnen pakken. Dus dan heb je juist weer dat je juist meer met klanten kan omgaan dan toen je alleen maar cashière was.
Ja.
Dus het werken, echt het mensgericht werken zal groeien. En dat je verstand hebt. Dus je kan voor jezelf kiezen welke kant je op wilt bewegen. Dat zijn wel de twee trends die ik zie.
Ja, inderdaad, inderdaad. En hoe kunnen we ervoor zorgen, hè, in algemene zin, dat mensen die skills ook kunnen leren?
Nou ja, ik moet echt even meteen lachen. Omdat ook, ja, ik lees elke dag het FD. En we weten dus dat iedere sector in Nederland heeft een ONO-fonds, een ontwikkelfonds, waarin ontzettend veel geld zit, waar mensen een beroep op kunnen doen, maar dan binnen die sector. En als we dat nou zouden ontschotten, waardoor mensen dus ook gewoon binnen die sector opgeleid kunnen worden, geschoold kunnen worden om juist een loopbaanstap naar de andere sector te kunnen doen. Wat we hebben gezien is dat het advies over wat mensen kunnen doen, het ontwikkeladvies bijvoorbeeld. Nou, dat zat vorig jaar binnen no time helemaal vol. Dat mensen erg blij waren met de ontwikkeladviezen. Maar de ervaring leert ook, dat zijn ook mensen die vanzelf al snel het roer pakken van, oh, dit is mijn kans, nu kan ik een ontwikkeladvies. En dat wat ik dus ontzettend voor ben, is dat werkgevers echt gaan faciliteren om hierover met hun medewerkers proactief, dus echt gewoon bij voorbaat in gesprek te gaan, waardoor het ze niet overvalt. Dus de adviezen om die laagdrempeliger toegankelijk te maken en de scholing ook laagdrempeliger. Nou, ik heb een zoon die heeft net het MBO afgerond, dus ik kwam nog wel eens op die school. Ja. En dan dacht ik echt, Robert, waarom is dit 's avonds allemaal dicht? Waarom is dit 's avonds allemaal niet open? Ja. Waarom zitten hier niet andere mensen om 's avonds zich om te scholen of bij te scholen? We hebben al die infrastructuur.
Ja.
Maar er moet veel gebeuren nog om dat toegankelijk te maken.
Ja, dus eigenlijk, hè, de instituties die er zijn, hè, de ONO-regeling noemde je, de sectoren, de hogescholen.
Ja.
Eigenlijk, die moeten eigenlijk misschien een meer open houding hebben. Hè? Bijvoorbeeld door ook naar andere sectoren kijken. Hè? Wat je zegt, scholen die ook gewoon 's avonds onderwijs kunnen aanbieden, voor zover het al niet gebeurt. Maar in ieder geval meer open, meer over de eigen grens heen stappen eigenlijk.
Ja. Ja. Je hebt in Nederland wel het instituut, dat heet het leerwerkloket. En dat is heel laagdrempelig voor iedereen die meer wil weten over leren en werken en eigen loopbaanstappen.
Ja.
Maar die zijn nog niet zo bekend, dat vind ik zo jammer. Die moeten veel, veel bekender worden en nog laagdrempeliger toegankelijk worden.
Het leerwerkloket, ja. Ik zet hem ook in de show notes.
Oké,
nou duidelijk. Ik denk dat de zaken die je noemde, dat zou een hele grote stap vooruit kunnen zijn.
Ja.
Digitale revolutie is natuurlijk een hele mond vol. Wat betekent dat voor jou? Hoe zie jij dat, de digitale revolutie?
Nou ja, hoe ik dat zie is dat ik weet gewoon dat wat ik daar straks al zei, ik heb het ook al bij de bankensector gezien. En wat ik net zei over die cashières in de retail, ja, dit blijft gewoon doorgaan. Dus wat we nu allemaal, dat we nu met de coronatijd, dat we alles online bestellen en dat we daardoor terugvallen op online klantenservice, dat hoort bij mij allemaal bij digitale revolutie.
Ja.
Dus dat iedereen maakt er zelf gebruik van. En iedereen zit hier nu middenin. Je bent zelf consument, je bent zelf onderdeel van de economie. Maar dat je dus ook gaat kijken, god, wat gaat dit dan betekenen voor mijn baan? Daar hebben mensen hulp bij nodig, Robert.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En over die hulp, hoe zie je dat voor je?
Ja, wat ik heel fijn vind is dus dat er ontwikkeladviezen, en ik hoop dat ze weer komen, dat mensen dus zelf kunnen zeggen, ik wil met een onafhankelijk loopbaanadviseur praten hierover. Dus dat zou ik ideaal vinden. Ik weet gewoon dat er heel veel partijen zijn. Ik ben niet de enige, Robert, die dat er heel veel partijen zijn. We willen naar een laagdrempelige mogelijkheid tot loopbaancoaching toe. En er zijn ook al heel veel branches waar je dat wel kunt krijgen. Dus in de zorg, sterker in je werk, kan je zo naartoe. Kan je gesprekken voeren. Binnen gemeente heb je het ANO-fonds gemeente. Binnen alle ministeries is er loopbaanhulp. Maar ook voor iedereen die in het MKB werkt, dat moet gewoon laagdrempelige loopbaanhulp zijn. En die is er nu niet. Dus dat zou fantastisch zijn als die er komt. En de werkwinkel, of hoe je het ook gaat noemen. Ik weet dat ik niet de enige ben die dit denkt en wil. En ook in de verkiezingsprogramma's zie ik het al terug. Maar het moet er nog wel komen en het gaat tijd vragen voordat het er is.
Ja. Ja, ja. We hebben al gesproken over banen die dus echt gaan veranderen. Cashier is een goed voorbeeld. Ja. Voor welke banen zie jij kans of misschien nieuwe banen die zouden kunnen ontstaan?
Nieuwe banen die zouden kunnen ontstaan? Nou ja, echt de klanten helpen. Op de winkelvloer en online zie ik ontstaan. Mensen die video's kunnen maken voor werkgevers. Mensen die podcasts maken voor werkgevers. En voor merken. Dus alles wat online is om in contact te komen met je klanten. Daar is heel veel ontwikkeling in. En daar zou ik zeker naar kijken. En daar is veel vraag naar. Ja. Ja, marketing, digitale online marketing. Ik weet nog het begin van de social media. En dan was het al heel nieuw als een merk een Twitter-account had. Terwijl ze nu via alle kanalen in contact zijn met hun consumenten. En daar hebben ze specialisten voor nodig.
Ja. Daar liggen absoluut veel kansen. Ja, absoluut. Ja. Wat zie jij als de gevaren van de digitale revolutie?
Gevaren van de digitale revolutie. Nou, dus de gevaren zijn, als je daar niet op kunt aanhaken, ja, dan dat er dan geen werk is. Want bijna in ieder beroep moet je wel werken met een computerprogramma, of met een iPad, of met andere software. Iedere baan heeft een digitale component. Ja. En bijvoorbeeld JobOn, die heeft nu ook een speciaal programma voor 50-plussers om hen vertrouwd te maken met al die digitale ontwikkelingen. Ja. En ook bij de bibliotheken, daar doen ze heel veel, hè, kun je ook leren om te gaan met alle digitale technieken. Dus als je daar niet op aanhaakt, ja, dan wordt het moeilijk om te kunnen werken.
Ja, het zal op iedere baan, hè, van invloed nu al zijn en ze in de toekomst nog meer worden. Ja. Dus het minste wat je denk ik als persoon kan doen, hè, is voor jezelf de vraag stellen. Hè, wat gaat de impact worden op mijn eigen baan? Hè, en wat je ook aangaf, hè, laagdrempelige loopbaancoaching, hè, is wat dat betreft iets waar waarschijnlijk meer vraag naar zal ontstaan. Wat dan misschien een logische volgende stap is. Maar ik denk de eerste stap die iedereen wel moet zetten van goh, wat gaat dit voor mij als voor mijn beroep betekenen en dus voor mij persoonlijk betekenen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
Ja. Want zelfs ook als je in de horeca werkt, dan heb je ook allemaal digitale technieken die je moet beheersen om die vragen te kunnen beantwoorden.
Inderdaad. Ja. En steeds vaker ook met een app. Hè, dat je via een app eigenlijk de bestelling doorgeeft.
Met de QR-code.
Ja, en dat werkt natuurlijk ook niet altijd. Dus je moet wel weten hoe je daar mee om moet gaan als je in de horeca werkt.
Ja, precies.
Aaltje, ik denk dat we de belangrijkste punten besproken hebben. Ik vond het ontzettend interessant en ontzettend leuk om met je gesproken te hebben. Ik weet niet of er nog dingen zijn die niet besproken zijn, die je nog zou willen delen met onze luisteraars.
Nee, ik heb echt gezegd van knip het in kleine stukjes. Ga praten met de mensen die nu het werk doen waarvan jij denkt dat is leuk werk. En maak van daaruit een keus van waar gaat mijn hart voor kloppen en wat kan ik. En dan kom je ook over de tafel en over de bühne bij die werkgever.
Ja, en dat is stap 1. Ja, heel belangrijk. Essentieel. Ja. Dankjewel. Ik wens je nog een fijne dag en heel erg bedankt voor de podcast.
Dankjewel voor de uitnodiging, Robert. Dankjewel.
Tot ziens. Dag.
Tot ziens. Hoi.
Dank voor het luisteren. Wil je ook onze andere afleveringen beluisteren? Ga dan naar nationaleberoepengids.nl/podcast. Tot de volgende aflevering.